Stel je voor, je zit achter een bureau bij een middelgrote gemeente ergens in Nederland en je hebt echt de meest gevoelige data van het hele land daar gewoon op je scherm staan.
Ja, en dan hebben we het over undercover politierapporten of van die extreem complexe fraudedossiers.
Precies, of diepgravende onderzoeken naar kwetsbare jongeren in de jeugdzorg. En de hele tech-industrie die schreeuwt eigenlijk al 10 jaar lang exact hetzelfde tegen je. Namelijk dat je al die data in de cloud moet zetten.
Want dat is efficiënt, toch? Dat is schaalbaar, dat is modern, dat is hoe we het tegenwoordig doen.
Ja, exact. Maar vandaag kijken we naar een bedrijf dat beweert dat dit fundamenteel onjuist is. Zij stellen iets wat eigenlijk heel radicaal is.
Ja, en dat is dat als het om dit soort echt explosieve data gaat, de veiligste deur een deur is die simpelweg helemaal niet bestaat.
Bizar eigenlijk. Welkom bij deze verkenning. En dit is er echt eentje speciaal voor jou. Jij, de luisteraar, die niet alleen maar de krantenkoppen wil scannen, maar die wil snappen hoe de systemen onder de motorkap nou echt in elkaar zitten.
Precies. We duiken vandaag namelijk in de documentatie en de onderliggende filosofie van Knowledge by Data.
Ja, dat is een Nederlands softwarebedrijf, opgericht in 2022, dat professionele analysesoftware bouwt speciaal voor de overheid. En hun missie is om de informatiepositie van opsporingsdiensten en gemeenten te versterken.
Klopt, maar de manier waarop ze dat doen, en dat gaan we zo zien, dat is echt een regelrechte aanval op de moderne status quo.
Oké, laten we dit even uitpakken. Want kijk, we leven nu eenmaal in een wereld waarin het software-as-a-service model, dus SaaS, zeg maar, echt de absolute norm is geworden.
Ja, je sluit een abonnementje af, je logt in via je browser en alle rekenkracht gebeurt op een of andere server van een techreus duizenden kilometers verderop.
Maar als we dan die bronnen van Knowledge by Data doorlichten, dan stuiten we direct op een keiharde garantie. Hun software werkt namelijk gewoon 100% lokaal.
100%, dus echt geen cloud, geen externe servers.
Nee, en ook geen verborgen API's of koppelingen van derde partijen die op de achtergrond stiekem meedraaien en data slurpen.
Wat hier zo fascinerend aan is, is dat het direct het hele concept van een aanvalsoppervlak elimineert. Want in een standaard cloud-omgeving heb je altijd te maken met een database waar gegevens van tientallen klanten samen op één server staan.
Zo'n multi-tenant architectuur noemen ze dat toch?
Precies dat. En zelfs met de allerbeste versleuteling ter wereld moet die data toch via het open internet reizen. Door die software uitsluitend lokaal op de machine van de analist te draaien, creëer je gewoon een fysieke barrière.
Hackers kunnen niet inbreken in een systeem dat er verbinding met het internet weigert.
Exact. Het praat simpelweg niet met de buitenwereld.
En als we door hun documentatie bladeren, zie je ook dat deze Zero Cloud aanpak gigantische administratieve voordelen heeft. Gemeenten hoeven bijvoorbeeld geen complexe Data Protection Impact Assessment te doen.
Oh, die beruchte DPIA's, ja, dat scheelt een hoop papierwerk.
Nogal, ja. En er is blijkbaar niet eens een verwerkersovereenkomst nodig met het softwarebedrijf?
Omdat de data de computer van de gemeente nooit verlaat. Knowledge by Data heeft juridisch en technisch gezien 0,0 toegang tot die informatie.
Het voldoet daardoor eigenlijk automatisch aan de strenge bionormering, de basisinformatiebeveiliging overheid. En het is volledig AVG-compliant.
Het is eigenlijk een hele elegante oplossing voor een gigantisch compliance-probleem.
Maar toch, ik moet hier wel heel even advocaat van de duivel spelen, hoor. Want ik lees dit allemaal en het klinkt alsof ik al mijn spaargeld weghaal bij een of andere moderne bank met slimme apps, om het dan vervolgens weer onder mijn eigen matras te proppen.
Ja, dat voelt tegennatuurlijk.
Is het in 2026 niet een enorme technologische stap achteruit? We leven tenslotte in het tijdperk van kunstmatige intelligentie en massale cloudrekenkracht. Als je een programma volledig offline op een standaard laptopje van de gemeente draait, dan loop je toch onherroepelijk tegen de grenzen van die hardware aan?
Nou, dat is dus een misvatting over wat moderne hardware eigenlijk aan kan. We zijn helemaal geconditioneerd om te denken dat voor elke complexe berekening direct een gigantisch datacentrum nodig is.
Maar dat is niet zo.
Nee, een standaard moderne zakelijke laptop heeft tegenwoordig rekenkracht aan boord waar we, 10 jaar geleden een hele serverkast voor nodig hadden. Kijk, voor het verwerken van gigantische datasets met miljoenen rijen aan ruwe sensordata heb je de cloud wel nodig. Absoluut.
Maar dat is niet wat dit systeem doet.
Precies. We spreken hier over integriteitsonderzoeken en fraudedetectie. Dat gaat over het analyseren van teksten, financiële stromen en relatienetwerken. Het lokale werkgeheugen en de processor van een hedendaagse computer kunnen die specifieke, doelgerichte analyses echt in een fractie van een seconde uitvoeren.
Je verliest dus helemaal geen snelheid.
Nee, je verliest geen snelheid, maar je brengt het risicoprofiel wel terug naar nagenoeg nul.
En het lost natuurlijk ook een gigantische hoofdpijn op voor de IT-afdelingen van die kleinere gemeenten. Die hebben simpelweg niet de budgetten voor een heel team van cloud-architecten om al die open netwerkpoorten in de gaten te houden.
Zeker weten, dat is voor veel gemeenten een onmogelijke taak.
Maar zo'n anti-cloud-filosofie die zo haak staat op wat de rest van de hele markt doet, dat bedenk je niet zomaar. Dan moet je de dagelijkse frustraties van dit soort werk wel echt tot in je poriën hebben ervaren.
En dat brengt ons bij de architect achter deze systemen, Luc Antebrink. Als je kijkt naar het profiel van de oprichter in die bronnen, dan vallen de puzzelstukjes eigenlijk direct op hun plaats.
Ja, dit is dus geen softwareontwikkelaar uit Silicon Valley die toevallig ergens een gat in de markt zag.
Nee, totaal niet. Dit is iemand met 39 jaar ervaring in het veld. 33 jaar in de opsporing en de recherche. En daarna nog eens 6 jaar gespecialiseerd in de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij de overheid.
Wauw, dat is echt een heel werkzaam leven in de loopgraven van de opsporing. En dan hebben we het niet over simpele winkeldiefstallen, toch?
Nee, zijn specialisatie ligt bij complexe financieel-economische criminaliteit. Denk aan witwassen, mensenhandel, bedriegelijke bankbreuk of vastgoedfraude. Hij heeft letterlijk aan de frontlinie gestaan van de evolutie van het recherchewerk.
Dus vonden stapels papieren dossiers helemaal naar de eerste, vaak haperende digitale systemen. En in hun visiedocumenten zag ik één kreet dan ook constant terugkomen. Namelijk door onderzoekers voor onderzoekers.
Dat is echt hun absolute kernwaarde.
Ik vergelijk het een beetje met een sterrenchef. Stel je voor dat een chefkok merkt dat al die standaard commerciële keukens altijd falen zodra het spitsuur begint. De looproutes kloppen net niet, de gaspitten zitten gewoon verkeerd.
Omdat ze niet gemaakt zijn door iemand die zelf kookt.
Exact. Dus uiteindelijk raakt die chef zo gefrustreerd dat hij zelf het lasapparaat maar oppakt en zijn eigen keukenblokken bouwt. Precies op de millimeter afgestemd op hoe hij tijdens die chaos moet kunnen bewegen. Dat is wat hier met die software lijkt te zijn gebeurd.
Ja, en als we dit in een breder perspectief plaatsen, dan is dit de hoofdoorzaak waarom zoveel IT-projecten bij de overheid vaak spectaculair falen. Vaak worden die systemen gebouwd door, briljante programmeurs die nog nooit een verhoorkamer van binnen hebben gezien.
Ze kennen de code wel, maar niet de operationele realiteit.
Precies, of de extreme juridische nuances van zo'n integriteitsonderzoek. Hier zie je dus het tegenovergestelde proces. De straatervaring en de logica van het daadwerkelijke onderzoekswerk vormen hier het fundament. En dat is vervolgens vertaald naar een gedeponeerde en intellectueel beschermde softwarearchitectuur.
Maar, en het is een grote maar, een filosofie is mooi, alleen vang je daar nog geen fraudeurs mee. Een visie moet natuurlijk wel overleven in de rauwe werkelijkheid van complexe data.
Daar heb je een goed punt.
Dus ik was echt enorm benieuwd naar de uitvoering. Hoe vertaalt die 39 jaar straatlogica zich naar concrete knoppen op een beeldscherm? Dus we zijn even in hun specifieke gereedschapskist gedoken.
Hun aanbod is inderdaad strak afgebakend en specifiek gericht op de zwaarste dossiers. Laten we bijvoorbeeld beginnen bij de Zorgscan Pro. Dit is een applicatie die door gemeenten en zorgkantoren wordt ingezet om zorgaanbieders door te lichten.
En dan op mogelijke fraude en ondermijning binnen de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, of de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. En het meest fascinerende detail hieruit vond ik dat de logica van deze tool niet gebouwd is op willekeurige best practices.
Nee, het systeem is getraind en onderbouwd door maar liefst 888 specifieke rechterlijke uitspraken. Het weegt die signalen dus af tegen keiharde jurisprudentie.
Maar wacht even, hoe werkt dat technisch op een offline laptop? Het systeem leest geen cloud LLM uit, er is geen internet. Hoe checkt het dat?
Het maakt gebruik van ingebouwde, gestructureerde beslisbomen en een enorme lokale database van metagegevens. Alle indicatoren die uit die 838 rechtszaken naar voren kwamen, die zijn vertaald naar meetbare regels in de code zelf.
Dus de analist voert gegevens van een zorgaanbieder in, en dan?
Dan checkt die lokale software die data direct tegen deze statische, maar wel extreem gedetailleerde set van regels. Daar komt dan een weging uitrollen, een groen, oranje of rood advies, wat aangeeft of een nader, diepgaand bibop-onderzoek noodzakelijk is.
En als we het dan over dat diepgaande bibop-onderzoek hebben, dus de wet die voorkomt dat de overheid per ongeluk criminelen faciliteert met vergunningen of subsidies, dan komen we bij hun echte zwaargewicht, de Bibop Analyst Pro.
Klopt. De bronnen omschrijven dit echt als een alles in één.
En dat mag je dus best letterlijk nemen, want het bevat 199 unieke risico-indicatoren, verdeeld over 13 categorieën nog wel.
We zien in de documentatie ook dat het een enorme reeks afkortingen verwerkt. Het structureert signalen uit waarschuwingslijsten van bijvoorbeeld de FIU, de Financial Intelligence Unit,
en het AMLC, het Anti-Money Laundering Center, en de FATF, de internationale waakhond tegen witwassen. Al die lijsten zitten er lokaal in.
Ja.
En hier wordt het pas echt interessant. Want zodra ik hoor over geautomatiseerde beslisbomen en PDF-scanners... Oh, wacht, daar moeten we het nog over hebben. De documentatie stelt dat het offline PDF-documenten uitleest en zelfstandig een compleet visueel netwerkschema bouwt.
Ja, dus als er een wirwar is van holdingmaatschappijen en van die stroomanconstructies, dan tekent de software de lijntjes en de knooppunten.
Maar hoe doet een offline systeem zoiets zwaars zonder externe server? Dat vergt toch ontzettend veel rekenkracht?
Ze doen dat door heel slim gebruik te maken van lokale bibliotheken voor tekstanalyse en zogenaamde optical character recognition, oftewel OCR. Het scant de tekst in de PDF lokaal op de laptop op zoek naar patronen zoals KVK-nummers, namen van bestuurders en adressen.
Aha, en als het dan dubbele entiteiten vindt?
Zodra het entiteiten herkent die vaker voorkomen, gebruikt het gewoon de grafische kaart of de rekenkracht van de processor in de laptop zelf om die nodes en edges, de bolletjes en de lijntjes, op het scherm te renderen. Het is blijkbaar zo efficiënt geprogrammeerd dat het geen zware servers nodig heeft.
En het bouwt daarnaast zelfs automatisch een gestructureerde interviewrapportage op basis van gevonden hiaten. Gewoon klaar om te printen voor een verhoor. Bizar.
Heel krachtig spul.
Maar goed, ik was net al een gedachte aan het starten. En hier wordt het pas echt interessant voor ons. Want zodra ik dus hoor over geautomatiseerde beslisbomen, PDF-scanners en stoplichtmodellen met groen, oranje en rood advies, dan begint er bij mij, en waarschijnlijk ook bij jou als luisteraar, direct iets te knagen.
Je doelt op de toeslagenaffaire en dat soort zaken.
Ja, absoluut. De afgelopen jaren hebben we toch keer op keer gezien hoe levensgevaarlijk die computer says no mentaliteit is bij overheden. Als een geautomatiseerd systeem op basis van risicoprofilering blindelings bepaalt wie verdacht is, ja, dan is de kans op institutioneel onrecht gigantisch. Lopen we met deze software niet keihard in exact diezelfde val?
Dat raakt echt precies de kern van het hele ethische debat rondom data bij de overheid. Automatisering creëert nu eenmaal vaak een vals gevoel van objectiviteit. Maar het interessante is dat de makers van deze software zich hier blijkbaar extreem bewust van zijn.
Waar baseer je dat op?
Het bewijs daarvoor vinden we niet in hun fraudetools, maar in hun meest menselijke applicatie. En dat is de Jeugd PGA Pro.
Oh ja, dat staat voor persoonsgerichte aanpak, toch? Een systeem dat speciaal is ontworpen voor het domein waar de belangen misschien wel het allergrootst zijn. Het moment waarop gemeente, jeugdzorg, de politie en scholen allemaal moeten samenwerken rondom één kwetsbare jongere die dreigt af te glijden.
Juist. En als er één plek is waar je echt geen koude binaire algoritmes op wilt loslaten, is het daar wel. De tool is WGS-proof, wat betekent dat het voldoet aan de wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.
Maar wat was dat detail dat er in de handleiding uitsprong?
Deze expliciete regel, er staat letterlijk: geen risicoscoring, de mens beslist.
Dus het systeem hangt geen percentage of een kleurcode aan zo'n jongere. Het zegt niet, deze persoon heeft 80% kans om delinquent te worden.
Helemaal niet. De software weigert eigenlijk de conclusie te trekken. Wat het uitsluitend doet, is de enorme chaos van al die versnipperde informatie structureren. Het haalt de politiemeldingen, het schoolverzuim en de zorgindicaties uit de wirwar van documenten en het bouwt een heldere chronologische tijdlijn.
Het legt dus alleen de relationele verbanden vast.
Precies. Het zorgt ervoor dat jij, als de professional achter het bureau, in één oogopslag het complete feitencomplex voor je neus hebt. De software is een spiegel voor de data, geen rechter.
Het dwingt de analist dus juist tot kritisch denken, omdat de eindverantwoordelijkheid voor de interpretatie keihard bij de mens blijft liggen. Dat is eigenlijk een briljante grenslijn om te trekken. De computer structureert de chaos, maar jij legt uiteindelijk zelf de puzzel.
En dat voorkomt die tunnelvisie.
Maar goed, terwijl ik dat allemaal lees, blijf ik toch met een logistiek raadsel zitten. We hebben het over het structureren van gigantische hoeveelheden overheidsdata. Als deze hele infrastructuur 100% offline is, hoe krijgt die analist al die informatie dan überhaupt in het systeem?
Ja, dat is de olifant in de kamer.
Toch? Je gaat me niet vertellen dat moderne rechercheurs in 2026 nog steeds handmatig statuten van de Kamer van Koophandel of uittreksels van het kadaster zitten over te typen in een lokaal programma.
Nee, dat zou de hele efficiëntiewinst compleet teniet doen. En hier komen we bij de uitzondering op de regel. De brug die Knowledge by Data heeft gebouwd naar de buitenwereld heet de Data Handler Pro.
Ja, ik zat dat door te spitten en het is een fascinerend concept. Het is blijkbaar een optionele applicatie die de aggregatie van data uit meer dan 15 landelijke bronnen automatiseert. Dan heb je het over de Kamer van Koophandel, het kadaster, het UBO-register dat de uiteindelijke belanghebbenden van bedrijven toont.
De RDW voor de voertuiggegevens, de basisregistratiepersonen.
Met één zoekopdracht trekt dit systeem dus al die registers tegelijkertijd open. Maar wacht even, als het contact maakt met al die databases, dan is het toch wel aangesloten op het internet. Waar blijft dan die belofte van Zero Cloud?
Dit roept een belangrijke vraag op. En de essentie hiervan zit in het architectonische verschil tussen een centrale pijplijn en een directe verbinding. Kijk, normaal gesproken zou een softwarebedrijf een eigen server inrichten die namens de gemeente al die data ophaalt en vervolgens doorstuurt naar de app van de gebruiker.
En dat is onveilig.
Nou ja, dat creëert direct een gigantisch doelwit voor hackers, ergens in het midden. Wat de Data Handler Pro doet, is compleet anders. Het vereist namelijk dat de gemeente haar eigen reeds toegekende API-sleutels invoert in het programma.
En zo'n API-sleutel kun je eigenlijk zien als een soort digitaal paspoort, toch?
Ja, exact. De applicatie functioneert vervolgens slechts als een doorgeefluik. Hierdoor praat de computer van de analist direct dus, zonder enige tussenkomst van servers van Knowledge by Data, met die landelijke registers.
Ah, ik begrijp het. Het is eigenlijk een soort Snapchat voor data. In de bronnen wordt de term sessiegebonden ook heel zwaar benadrukt.
Omdat zodra het ophalen van de gegevens klaar is en de analist de applicatie afsluit, die hele brug meteen verdampt. Er wordt helemaal niets opgeslagen of achtergelaten in de online applicatie.
Maar laten we even heel eerlijk zijn. Als deze tool de sleutel is tot een overzicht van de meest gevoelige persoons- en bedrijfsgegevens van heel Nederland, dan is die voordeur, hoe lokaal ook, wel een ontzettend aantrekkelijk doelwit voor kwaadwillenden. Als ik de laptop van die onderzoeker steel, of ik zet dat programma stiekem op een USB-stick, dan heb ik toch een probleemloos toegangsticket tot al die registers.
Ja, en hoe ver moet je dan gaan om een systeem dichttimmer te maken voordat het voor de gebruiker onwerkbaar wordt? De oplossing die ze hier hebben gekozen is een hele strikte, gelaagde beveiliging in 4 stappen. En dat gaat echt veel verder dan alleen een wachtwoord intypen.
Laten we die stappen eens bekijken dan, want een wachtwoord is natuurlijk wel gewoon vereist, toch? Dat is stap 1. Minimaal 12 tekens, zag ik.
Klopt, een robuust wachtwoord is altijd de basis. En stap 2 is een unieke persoonlijke licentiecode die de analist moet invoeren.
Oké, dat klinkt wel standaard, maar het is vooral die derde stap, die zogenaamde apparaatregistratie, waar ik meer over wil weten. Hoe voorkomt die software dan dat ik het programma gewoon kopieer naar een willekeurig andere computer?
De software maakt gebruik van hardware fingerprinting. Wanneer het voor de allereerste keer wordt geïnstalleerd en geactiveerd, leest het de unieke fysieke kenmerken van die ene specifieke laptop uit.
Fysieke kenmerken, dus hardware, niet software.
Ja, denk aan het serienummer van het moederbord of het MAC-adres van de netwerkkaart in de laptop. De licentie bindt zich dan wiskundig aan die exacte fysieke componenten. Als jij het installatiebestand kopieert naar een andere laptop, klopt die fysieke vingerafdruk simpelweg niet meer met de cryptografische sleutel.
En dan weigert het programma dus gewoon op te starten?
Precies. Het doet niets. Het is echt verankerd aan het ijzer van die ene machine.
En als kers op de taart is er dan nog stap 4. En dat is de two-factor authentication. Net zoals je bent gewend bij je bank, via een app zoals Google Authenticator, die dan elke 30 seconden zo'n nieuwe code genereert.
Dat is de laatste laag, ja.
Maar als ik dit zou horen, hardwarekoppelingen, API-sleutels, lokaal beheren, 2FA instellen per machine, dan hoor ik in de verte de IT-afdeling van zo'n kleine gemeente al huilen. Dit klinkt toch als een absoluut drama om uit te rollen over een afdeling van pakweg 20 rechercheurs.
En dat is nou juist het mooiste van deze lokale aanpak. Omdat er helemaal geen complexe backend in de cloud hoeft te worden gebouwd of onderhouden, wordt de software gewoon geleverd als een standaard MSI-installatiebestand.
Dat is de universele standaard voor Windows-installaties, toch?
Ja. De IT-afdeling rolt dat bestand dus eenmalig uit op de laptops. De analist doorloopt zelf de activatie op zijn eigen machine. En daarna heeft de IT'er er letterlijk geen enkel omkijken meer naar. Geen firewalls configureren, geen serveronderhoud plegen, geen synchronisatieproblemen oplossen. Het is maximale, bijna paranoïde veiligheid, maar met de operationele complexiteit van het installeren van een simpele tekstverwerker.
Dus wat betekent dit allemaal voor ons? We zijn deze verkenning begonnen in eigenlijk een soort digitaal moeras van cloud-oplossingen. En we zijn vandaag geëindigd met een masterclass in pragmatisch tegendraads denken.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Complexe uitdagingen zoals witwassen, fraude en jeugdzorgdossiers te lijf kunt gaan met hypergeavanceerde tools die de cloud eigenlijk volledig buitenspel zetten. Een architectuur die gevormd is door de rauwe straatervaring van oprichter Loek Antebrink en die lokale rekenkracht, rechterlijke jurisprudentie en een snoeiharde hardwarebinding combineert.
En dat dus allemaal zonder die gevaarlijke computer says no mentaliteit te creëren. Maar juist door de analist weer helemaal centraal te zetten.
Precies. Het geeft kleinere overheidsorganisaties de analytische slagkracht van een grote inlichtingendienst, maar stript dan al die administratieve en beveiligingsrisico's weg.
Het bewijst eigenlijk dat de luidste trend op de markt niet altijd de verstandigste koers is. Innovatie zit in dit geval niet in het toevoegen van nog meer netwerkverbindingen of hippe buzzwords. Het zit in de meedogenloze keuze om weg te snijden wat een systeem kwetsbaar maakt.
En dat brengt me bij een gedachte die ik graag bij jou, de luisteraar, wil achterlaten. Want in ons dagelijks werk, of we nu bij een gemeente, een bank of een communicatiebureau zitten, we hebben onszelf allemaal aangeleerd om het volstrekt normaal te vinden dat al onze bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens ergens op een verre server staan. Helemaal buiten onze directe controle.
We accepteren dat blindelings.
Maar als een systeem dat speciaal gebouwd is voor de meest explosieve informatie van de overheid, zaken die direct ingrijpen in mensenlevens, als zo'n systeem er juist bij zweert om de cloud als de pest te mijden en terug te keren naar de eigen lokale machine, moeten we onszelf dan niet eens eerlijk in de spiegel aankijken?
Een hele goede vraag.
Is de massale blinde adoptie van cloud software in de rest van ons werkende leven wel echt gedreven door veiligheid? Of was het eigenlijk gewoon gemakzucht? Is de zero-cloud-filosofie echt een nostalgische stap terug in de tijd? Of kijken we hier stiekem naar de onvermijdelijke toekomst voor elke organisatie die wakker ligt van zijn eigen data? Neem die vraag met je mee en kijk morgenochtend eens met een compleet nieuwe blik naar de applicaties die je zelf opstart. Ontzettend bedankt voor je tijd, je focus en je nieuwsgierigheid tijdens deze diepe duik. We spreken elkaar snel weer.